op de mededelingen. Vooraf de mededelingen dus. Morgenavond tussen 7 en 9 uur wordt u uitgenodigd voor een samen zijn met mevrouw Procé en haar dochter Ellie Kranendonk. Ellie hoopt rond 8:30 kort iets te vertellen over de ziekte en de laatste weken van haar vader, dominee Procé. Iedereen, jong en oud, zijn van harte welkom. Donderdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen. En zaterdagavond is er een real-time jongerenavond. Dominee P.D. Teeuw hoopt te spreken over het thema Tegen de Stroom In. De avond wordt gehouden in de Open Hof en start om 8:15. Vanavond is er jeugdvereniging plus 16 en ook preekbespreking. Alle jongeren van 16 jaar en ouder tot en met de leeftijd van de jongvolwassenen zijn van harte welkom. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de tweede is voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 119, daarvan vers 45 en 69... O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen, in uw trouw zo gunstig toegezijd. En vers 69, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Psalm 119, 45 en 69. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 58, het achtste vers. De mens zal eerlang vrolijk zeggen, gewis de deugd geniet haar vrucht. Gods grootheid wordt terecht geducht. En wat er verder volgt, Psalm 58, het achtste vers. Nadat we naar Gods wet hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Exodus 18. We lezen verder bij waar we gebleven zijn, 16 tot en met 33, Genesis 18, vanaf vers 16. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en uit alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, dat zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar haar geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en die plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het is verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen. Dat de rechtvaardigen zijn gelijk de goddelozen, verre zij het van u, zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, om der 40en wil. Voort zeide hij, dat de Heere toch niet ontsteken, dat ik spreek, en misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 20en deel. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik alleenlijk ditmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 10en deel. Toen ging de Heere weg. Als hij geëindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we dankzegging doen voor en met broeder Kees Hartman. Hij mag weer thuis zijn uit het ziekenhuis met medicatie voor zijn longontsteking. En we bidden ook dat hij weer verder op mag knappen. En we zullen ook dominee Procé, mevrouw Procé en haar dochter een plek geven in het gebed. Fijn dat ze in ons midden mogen zijn. Zullen we de Heere zoeken. u bent volmaakt. U bent rechtvaardig, Heere. Zoals u, o heilige en almachtige God, is er geen. Wie is aan u gelijk? U bent de koning van alle koningen, de Heere van alle heren, de Almachtige, voor wie niets te wonderlijk is, voor wie geen ding onmogelijk is. Heere, en zo naderen we tot u, u die ons geschapen hebt. U die daarmee ook alle recht heeft op ons leven. U laat ons leven. Ondanks wie wij zijn. Ondanks onze zonde. De boosheid kleeft ons altijd aan, Heere. En toch, u geeft ons het leven. U laat ons in leven. En nog meer. U bent het die ons uw vriendschap biedt. Abraham was uw vriend. Maar u zoekt nog meer vrienden. Om ze heilig lief te hebben. Om heilig door hen geliefd en gediend te worden. O Heere, mag dat ons hart toch breken. Mogen we beseffen, Heere, iets van het wonder dat u ons zoekt. Onze kinderen, ons als gemeente. En zou u willen werken door uw geest, opdat het ook echt voor ons een wonder wordt. Dat u nou naar zulken, zoals wij zijn, omziet. En u kent ons nog veel beter dan dat we onszelf ooit zouden kunnen kennen. En toch, Heere, gaat u niet aan ons voorbij. Maar staat u voor ons in het gewaad van uw woord. En roept u het ons toe, wendt u naar mij toe. En wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Ik ben God en niemand meer. Heere, zoudt u in uw almacht willen werken. Geen ding is bij u onmogelijk. En daarom bidden we, wilt u dat wat bij ons wel onmogelijk is, wilt u dat doen? Ons hart openen voor u en voor uw woord. Ons hart neigen tot het vrezen van uw naam. Het eerbiedig geloven van u. Heere, zou u dat ook willen doen als we u mogen kennen? Ook dan, Heere, kunnen we onszelf niet in beweging zetten. We hebben u nodig, uw werk, steeds opnieuw en steeds weer. We zijn zwak in onszelf. We kunnen van onszelf niet staande blijven. We kunnen zelf ons hart niet verwarmen. Wilt u het doen? En Heere, zoudt u daartoe de prediking willen gebruiken? Zoudt u daartoe willen afdalen? En Heere, mogen we het zo van u bidden. Mag de hemel deze morgen laag hangen. En dat we mogen smaken en zien dat u goed bent. Heere, wees ook met ons als we ernstige woorden zullen horen. Als we zullen horen hoe u naar de zonde ziet. Hoe de zonde u raakt. En hoe u daarop reageren zult. En ook reageert. Heere, mag ons dringen tot bekering. Wees zo met ons, Heere. U weet hoe we hier in de kerk zijn. U weet hoe we thuis meeluisteren. U weet de reden van het thuiszitten. De zorgen. De ziekte. De spanning. Angst. Depressie of de ouderdom. U weet het, Heere, wat ons kan bezighouden en wat ons kan neerdrukken, wat ons soms radeloos maakt. Heere, kom ons te hulp in al die omstandigheden. En wees u met ons hier in uw huis en ook thuis. U kent de gemeenteleden die in de knoop zitten met zichzelf. U kent ze, Heere, die worstelen met de geaardheid, met depressies. U kent ze. Als we zorg hebben om die ander die ons zo lief en dierbaar is. En we zien hoe hij lijdt, hoe zij lijdt of afglijdt. U weet ervan. Van handicaps. Een rouw. Een onbegrip. Eenzaamheid. Dat we in eenzaamheid onze weg moeten gaan. En dat anderen er niet naar vragen en dat anderen ons niet begrijpen. Wees u nabij, Heere. Maar wees vooral nabij als het gaat om die grootste kwaal. Het niet kennen van u. Het niet buigen voor u. Het gebrek aan overgave aan u. Heere, wilt u werken? Wilt u herstel geven? Wilt u redding geven? Hulp en heil aangebracht door het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. Ik dank, Heere, voor onze broeder Kees Hartman, dat hij weer thuis mocht keren uit het ziekenhuis, nadat hij opnieuw moest worden opgenomen. U weet wat dat met hem doet. Geeft u hem nieuwe kracht, herstel. En Heere, mag alles hem en Annie en allen om hem heen en allen om hen heen ook bij u brengen en bij u houden. We bidden, Heere, voor onze zuster mevrouw Procé en haar dochter Ellie. En dank dat ze in ons midden mogen zijn. We bidden voor hen. We bidden voor heel het gezin. Als we terugdenken aan wat ze mochten betekenen, ook voor onze gemeente. Samen met haar man en vader. Heere, wees u hen genadig en goed als er wellicht allerlei herinneringen bovenkomen. Mag het een goed moment zijn hier in uw huis en een goede ontmoeting ook morgen met de gemeente. Tot eer van uw grote en nooit volprezen naam. O Lam van God. Heere, zo bidden we om uw nabijheid, om uw hulp deze dienst. Zegen ons als we onze gaven geven. Als we op deze zondag, die ook wel de Israëlzondag genoemd wordt, voorbeden willen doen voor het volk van de Joden wereldwijd. En u eerbiedig willen herinneren, Heere, aan uw beloften die u gedaan hebt voor Israël. Dan willen we ook vragen, niet alleen om vervulling van die beloften, maar ook om vrede voor het Midden-Oosten. Vrede voor Jood en Palestijn. Voor Joden en Arabieren, Heere. We bidden om vrede. Om shalom die bij u vandaan komt. We bidden ook voor het collectedoel, het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Wilt u dat ziekenhuis ook zegenen en ook datgene wat er gebeurt als Joden en Palestijnen, Joden en Arabieren naast elkaar in een zaal liggen en na elkaar geholpen worden met liefde. Als de wetten van uw woord ook daar in acht genomen worden. En Heere, zegent u dat ziekenhuis en mogen onze gaven die we als christenen ook voor dat Joodse ziekenhuis mogen afzonderen, ook opgemerkt worden. En zoudt u Israël tot jaloersheid willen wekken en tot uw Zoon willen brengen. We bidden u, Heere, voor landen die te maken hebben met oorlog en geweld. En dan denken we aan aan Oekraïne. Dat land en dat volk dat nog steeds zucht onder de terreur van Rusland. We bidden u, Heere, ook voor allen die het geweld ontvlucht zijn. En in ons midden zijn. En onderdak zoeken in andere landen. Heere, wees u ze nabij en goed. En schenk ook hen uw vrede. Schenk ook hen uw heil. Ja, Heere, wees zo met ons. En wilt u zo uw hulp en uw genade schenken en doen ervaren. Verdient, Heere? Nee, wij niet. Maar dan mogen we zien op dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus, die u altijd hoort. En Heere, mogen we u eerbiedig herinneren aan hem en aan zijn werk. Zie ons aan en hoor ons gebed uit enkel genade om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven, gemeente. We gaan zingen naar Psalm 17, daarvan het eerste en ook het zevende vers. Psalm 17, vers 1. Behaag u, Heer, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. En red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. Dus 17, 1 en 7. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 37, vers 19. Let toch en zie op vromen en op rechten. 37, vers 19. Gemeente, in sommige winkels en op sommige markten, meestal in het buitenland, kun je afdingen. Kun je onderhandelen over de prijs. Je ziet een sjaal. Wat kost die meneer? 25 euro. Nou, ik bied 5. Kom nou. Dan kan ik hem net zo goed gratis geven. Vooruit, 20. 20, dan is de sjaal voor u. Maar ik ga echt niet lager. 20? Maar net bij een ander kraampje zag ik hem voor veel minder. En zo'n verkoper die begint wat te mopperen over zuinige Hollanders. Afdingen op de prijs. Hoe dat verder gaat in dit voorbeeld, dat doet er niet toe. Het is ook maar een voorbeeld. En vanmorgen horen we Abraham afdingen. We horen hem onderhandelen met God in het gebed. Het gaat over het aantal rechtvaardigen in Sodom en over Gods plan om die stad te verwoesten. We willen daarbij stilstaan deze morgen. Het thema: Abrahams gebed voor Sodom. Abrahams gebed voor Sodom. We letten allereerst op de aanleiding tot dat gebed. Vervolgens letten we op de inhoud van dat gebed. En in de derde plaats het antwoord op het gebed. Dus Abrahams gebed voor Sodom. De aanleiding tot de inhoud van en het antwoord op het gebed. Gemeente, de vorige keer zagen we hoe Abraham bezoek kreeg. 3 mannen stonden bij zijn tent en gaven hem de gelegenheid om gastvrij te zijn. We zagen hoe Abraham alles in het werk stelde om dat ook te zijn, om ze van dienst te zijn. We zagen hem rennen, een royale maaltijd werd er klaargemaakt. En we hebben ook gehoord hoe de Heere beloofde, over een jaar kom ik terug en Sarah zal een zoon hebben. Wel, de gasten van Abraham zijn klaar met de maaltijd. Abraham, die van een afstandje stond te kijken, hij ziet hoe ze aanstalten maken om hun reis weer voort te zetten. Hij doet een stapje dichterbij om een uitgeleide te doen. Hebt u nog wat nodig? Kan ik nog wat voor u betekenen? Welke kant gaat u op? En al gauw blijkt dat zijn gasten richting Sodom en richting Gomorra gaan. Ze kijken in oostelijke richtingen en ze wijzen: daar beneden, zo'n 1000 meter lager dan Hebron, liggen die steden Sodom en Gomorra. Een van de mannen neemt het woord. Vers 17. En de Heere zeide, de middelste van die mannen, zo weten we. En de Heere zeide: zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Ik zal aan Abraham vertellen wat mijn plannen zijn. Mijn plan om Sodom en om Gomorra te straffen voor de zonde die ze daar bedrijven. Waarom vertelt God dat aan Abraham? Wel, Abraham is Gods vriend, zo zegt de Bijbel. In Jacobus 2, vers 23 lees je dat. Jesaja 41, vers 8. Abraham is een vriend van God genoemd, hij is dat, en een echte vriend, daar vertel je nogal wat aan, nietwaar? Een echte vriendin. Er staat in vers 19, en dat heeft te maken met dat vriend zijn, want ik heb hem gekend. Gekend. Dat betekent, ik heb hem uitgekozen. Ik heb hem verkoren. Ik heb hem lief gehad. En hij zal tot een groot volk en machtig volk worden, Israël. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden, doordat de Heere Jezus uit hem en uit Israël voort zal komen. We horen dat diverse keren als we zo stilstaan bij de geschiedenis van Abraham. Alle geslachten van de aarde in Abraham gezegend. Nou, dat komt omdat de Heere Jezus uit dat volk Israël geboren is. Onze zaligmaker is een Jood, gemeente. En er zit op dit moment een Jood in de hemel op de troon van God. Daar bidt hij voor zijn volk, voor zijn kinderen. Gezegend in en door Israël. We hebben de Bijbel ook ontvangen, het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is ook een Joods boek. Dat verbindt ons ook aan dat volk. Gezegend door dat volk. Wel, ik zal vertellen wat ik ga doen, zegt de Heer. Ik heb hem gekend en dan gaat het verder. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis, zijn knechten horen daar ook bij, na hem zou bevelen dat zij de weg van de Heere houden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft, opdat de Heere zijn beloften aan Abraham waar zou maken. De gemeente, dat is een volle tekst. Wat zegt de Heere nou eigenlijk hier? De Heere heeft Abraham lief, hij heeft hem gekend, hij heeft hem uitverkoren en wel met een bedoeling. Ik heb hem gekend opdat. God verkiest altijd met een doel. Uiteindelijk is het doel van al het geschapene het eren van de Heere. Maar God verlost ook met een doel, opdat je zijn deugden zou verkondigen. De deugden van hem die je uit de duisternis riep tot zijn wonderbaar licht, opdat je zijn naam hoog zou houden. Ik heb hem gekend, uitgekozen, lief gehad, opdat. Nou, wat moet Abraham doen? Hij moet zijn kinderen bevel geven, staat er. En zijn knechten ook, zijn huis. Dat zij de weg van de Heere zouden houden. Dat ze recht en gerechtigheid zouden doen. Gerechtigheid en gericht, dat betekent heel eenvoudig. Abraham moet bevel geven, zodat zijn kinderen de Heere zouden dienen. De Heere zouden gehoorzamen. Zouden doen wat de Heere vraagt. Vrezen. Hem liefhebben. Naar zijn wil handelen. En zijn wil in het oog en zijn belofte in het hart, zeg maar. Dat is recht. Dat is Gods wil. En zo kan dat nageslacht van Abraham de weg van de Heere houden. En in die weg zal Israël ook tot zegen zijn, tot zegen worden. Ja, ook in de toekomst. Als het volk van Israël, het volk van de Joden, tot kennis van de Heere Jezus komt, dan zal er wat van uitgaan. Tot zegen zal Israël zijn. Gemeente, dat is dus Abrahams roeping hier. Hij is gekend op dat, uitgekozen op dat hij zou bevelen aan zijn huis. Bevelen, ja. Dat is wat. Er staat letterlijk het woord gebieden. In Genesis 2 kom je dat woord voor het eerst tegen in het Hebreeuws. De Heere gebood de mens: van alle bomen in de hof mag je eten, maar van die ene boom niet. Dus Abraham moet niet vriendelijk vragen aan zijn kinderen. Zou je alsjeblieft niet zijn kinderen de keus laten wat ze zelf willen doen? Dat kan, op een aantal terreinen zeker. Maar als het gaat om het houden van de weg van de Heere, te doen gericht en gerechtigheid, dan geldt bevelen. Dat woord wijst op aandrang, op noodzaak. Het heeft de hoogste prioriteit. Ja, Abraham, je leefde toen in die cultuur, hè? Maar je moet vandaag de dag maar eens geroepen zijn om je kinderen op te voeden. Dat gaat toch niet? Nou ja, tot zekere leeftijd misschien. Jawel. Maar dan in ieder geval wel dringen. Laten we het zo doorvertalen, dringen. Want het gaat bij het leven naar het woord van God immers om de eer van de Heere, dat. Maar het gaat ook om leven en dood. Om hemel en hel. Hier is wijsheid geboden. En liefde. En nog eens een keer wijsheid. En nog eens een keer liefde. En geduld. Maar ook duidelijkheid. Maar gemeente, het is onmisbaar nodig om de Heere te kennen. Om te doen wat de Heere vraagt. Om te wandelen zoals Hij wil dat je leeft. Zijn geboden zijn heilzaam en goed. Onmisbaar om te steunen op zijn Zoon, de Heer Jezus, zijn offer. Ja, vanwege Gods eer, jawel. Maar Abraham, weet je, de ziel van die kinderen die je zou krijgen, en de ziel van je knechten, weet je hoeveel die waard zijn? Veel meer waard dan al jouw goud. En al jouw kamelen. En al jouw bezittingen. Veel meer waard dan 100 miljard. Eén mens. Één ziel. Één jongere in middelharnis. Geloof je dat? Jouw eigen ziel. Kostbaarder dan wat ook. Jouw leven. Kostbaarder dan al het geld en goud van de wereld. Denk eens aan Golgotha. De heilige God had zijn kind ervoor over om zondaren te redden. Om zielen te behouden. Wat een prijs. Wat een prijs. O, zo kostbaar. Omdat die ziel zo kostbaar is. Omdat die eeuwig is. Eeuwig zal leven. Eeuwig bij God. Of eeuwig zonder God, wij zoals we hier zijn, in de kerk en thuis. Als je dat beseft, dan kun je niet maar wat aanrommelen. In je gezin, voor de klas, of waar dan ook. Dan kun je niet zonder heel veel pijn je kinderen weg zien glijden. En dan laat u uw kinderen niet vrij. Als ze nog niet zelfstandig kunnen kiezen om de Heere te dienen. Liefdevol, hartelijk, dringend. Bevelen. Dat zegt het woord hier. Hoe lief hebben we onze kinderen, gemeente? Hoe lief hebt u de kinderen van de gemeente? Je neefjes, je nichtjes. Als u zelf geen kinderen ontvangen hebt. Je getrouwde dochter. Hoe lief hebt u haar? McChane, hij zegt in een preek over deze tekst, over dit gedeelte. In de bron van zaligheid kunt u die preek vinden. Hij zegt, als je iets van de dierbaarheid van Christus voelde. Het gewicht van zijn offer. En iets van waar God ook recht op heeft. Dan kun je niet zonder de hartbrekende wens naar ze kijken. Zonder de hartbrekende wens dat ze zalig zouden worden. Dat moet de drijfveer zijn, toch? De drijfveer van je doen en laten. De drijfveer van een vader en moeder die geroepen is om kinderen op te voeden. De dierbaarheid van Christus. Dat is een spiegel voor ons als ouders en grootouders. En dat is zo dierbaar en zo kostbaar, de Heer Jezus, dan wat ook maar bij elkaar. En daarom liefdevol bevelen om de weg van de Heere te houden als ze jong zijn. En als dat niet meer lukt, dan met tranen tot de troon der genade. Heere, leert u mijn kinderen wie u bent in uw heiligheid, in uw dierbaarheid, uw kostbaarheid, uw rechtvaardigheid en in uw barmhartigheid. Hoe zullen ze het weten als we het niet vertellen? Als ze het niet horen, als ze het niet aan u zien, aan mij zien. En wat die dominee zegt, dat klopt echt. En wat papa me voorhoudt, dat klopt echt. Hij heeft zelf de Heere Jezus zo lief. Zonder liefde tot de Heere Jezus word je niet behouden. Kun je zonder liefde tot hem dan wel je kinderen bevelen en dringen om de weg van de Heere te gaan? Een van de dingen die Abraham moet doorgeven, ook uit liefde, is dit, dat God de zonde straft. Daarom maakt de Heere ook dat bekend. Sodom en Gomorra. Niet zomaar. Nee, dat zullen we straks zien. Maar hij doet het wel. Daar moet Abraham over nadenken. Als de Heere dat zegt, hoe erg God de zonde vindt. Dan moet zijn nageslacht weten. Vandaar dat de Heere het niet verbergt. Wat hij gaat doen. Want dat geroep van Sodom naar God toe is groot. Zegt de Heer. De zonde roept. De zonde van Sodom roept, schreeuwt. Zo mag je dat woord ook vertalen. Naar God. Het is een schreeuw om recht. Een schreeuw om een rechtvaardig oordeel. Dat is even wat. Als je dus zondigt. Als je zondigt. Dan ben je eigenlijk aan het bidden. Aan het roepen tot God. Ben je misschien niet bewust. Misschien denk je, ja, als je een vloek uitspreekt. Zo'n hele erge vloek. Dat je bidt om verdoemenis. Dat doe je dan eigenlijk. Maar je roept, je schreeuwt tot God met elke zonde. Met elke brutale mond. Met elke zondige blik en elke zondige gedachte. Elke vorm van trots en drift en het steunen op eigen gerechtigheid, ongeloof. Al die zonden die schreeuwen naar God om het oordeel. Welke zonde schreeuwt er in Sodom zo, gemeente? Het geroep van Sodom naar God. In de Joodse traditie wordt de zonde van Sodom niet verbonden met losbandige homoseksualiteit en groepsverkrachtingen. Maar in de Bijbel en ook in het Jodendom wordt de zonde van Sodom verbonden met de wrede weigering om iets van haar rijkdom te delen met anderen. En dat misbruik waar je in hoofdstuk 19 van leest, wat de mannen aan die engelen willen doen die bij Lot te gast zijn, de mannen van Sodom. Dat was een middel om ongewenste gasten buiten de deur te houden. Om ongewenste gasten af te schrikken. Men was trots in Sodom. En men ging op in rijkdom en in luxe in Sodom. In het hier en nu. En men deelde er niet van. De profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 16, vanaf vers 49. Kun je dat onder andere lezen. Anderen helpen? Nee. Alleen zichzelf. Dat is Sodom. Komt dat misschien wat dichterbij? En dat geroep van Sodom is groot, zegt de Heer. Ik zal afgaan, ik zal neerdalen richting Sodom en bezien of zij naar hun geroep, de roep van die zonde, het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Dat betekent, gemeente, dat God zijn toorn niet zomaar uitgiet. Zoals we mensen dat zomaar kunnen doen. We hebben ons oordeel al heel gauw klaar over anderen. De Heer daalt af naar die hoogmoedige mensen daar. Hij doet onderzoek en maakt het bekend. En dat is het belangrijkste. Hij geeft Abraham gelegenheid om te gaan bidden. We lezen in vers 22, toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Twee van de drie mannen, dat zijn die engelen die straks Lot uit Sodom zullen halen. Maar één van die mannen blijft staan. Nee, Abraham. Abraham bleef staande voor het aangezicht van de Heer. Gemeente, nu is er wat aparts met die tekst. Abraham bleef staande voor het aangezicht van de Heere. Want zoals die hier staat, zo hebben de Joodse geleerden, de Masoreten worden die genoemd, zo hebben de Joodse geleerden de tekst in het Hebreeuwse opgeschreven. In de Hebreeuwse Bijbel, die ten grondslag ligt aan onze vertaling. Alleen, in de kanttekening, de Joodse Bijbel die heeft ook kanttekeningen, hadden ze een opmerking gezet. Een opmerking waarmee ze duidelijk maken, eigenlijk stond er wat anders dan dat wij er nu van gemaakt hebben. Er stond dat de Heere bleef staan voor het aangezicht van Abraham. En dat de Heere daarmee op Abraham wachtte in plaats van andersom. De Joodse geleerden vonden dat niet passen. Dat de Heere blijft staan voor een mens, dat kan niet. God is groot, God is heilig. Het zal wel andersom bedoeld zijn. En daarom veranderden ze die tekst. Maar ze schreven dat wel in de kantlijn. In de kantlijn. Want ja, het staat er wel. De Heere bleef staan. De gemeente, daarin zie je iets van de genade van God. En ik hoop dat u dat ziet. Dat is een preek op zich, gemeente. Abraham moet bevelen. En de zonde van Sodom schreeuwt tot God. Maar hier blijft God voor Abraham staan. Om hem uit te lokken tot gebed, om genade, om hem te beproeven als het ware. Abraham, wandel jij nu ook voor mijn aangezicht en ben jij nu ook oprecht? Hoe ga jij nou om met die boodschap van het oordeel? Wat doe je daar nou mee? Wat brengt jou dat? Als ik jou vertel hoe ik over die zonde denk en wat ik daaraan ga doen. De Heere blijft staan en Abraham doet vervolgens een stapje naar voren. Hij gaat met de Heere in gesprek. Dan gaan we naar de inhoud, de tweede. De aanleiding hebben we gehad. Zult gij, Heere, de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Het was in die tijd gebruikelijk, in de oudheid, dat de straf collectief was. Als er een aantal in een stad zwaar gezondigd hadden, dan werd heel die stad daarvoor veroordeeld en ter verantwoording geroepen. Abraham keerde het om. Collectief, met z'n allen gespaard, omdat er 50 rechtvaardigen zijn. Mensen die leven zoals u het wil. Dat. Kan dat niet. Het is verre van u, zegt hij zelfs in vers 25. Het is verre van u, Heere, dat u de rechtvaardige met de goddeloze zal doden. Zal de rechter van de ganse aarde geen recht doen. Zo kent de Heere Abraham als rechter van de ganse aarde. Valt er niet op, hij doet geen beroep hier op Gods barmhartigheid, op Gods genade, maar op Gods rechtvaardigheid. Hij verontschuldigt dus ook niet, ja, want die zonde van Sodom is ook immens en groot en ernstig. En die moet bestraft worden. Maar stel je nou dat er 50 rechtvaardigen zijn. Dan kan heel die stad toch niet verwoest worden. De gemeente, de Heere hoort het gebed. De Heere hoort het gebed. Hij is een horend God. En hij antwoordt ook. Als er 50 rechtvaardigen zijn in Sodom, ik zal de stad niet verwoesten. Omwille van die 50. En gemeente, dan gaat Abraham afdingen. Onderhandelen met de Heilige God. Niet op een brutale manier. Niet vrijpostig, maar heel ootmoedig. Misschien heeft hij wel aan Lot gedacht. Zijn gezin. Stel je voor dat Lot omkomt. Niet aan denken. En Abraham had hoop dat er zelfs onder die stedelingen toch nog 50 mensen zouden zijn die de Heere zouden dienen. Ja, hij had hoop. Afdingen dus. Met een diep besef van onwaardigheid. Hè. Zie toch, zegt hij, dat ik het aandurf, dat ik me onderwonden heb om tot u te spreken, hoewel ik stof en as ben. Nietig en gering. Betekent dat nietig en gering. Dat hoort dus bij een vriend van God zijn. Dat is Abraham. En hier zie je zo'n vriend van God. Heel eerbiedig buigen voor de Heer. Een besef van zijn eigen kleinheid. En zwakheid. Dat hoort nou bij een kind van de Heer ook. Kent u dat? Ook na kruis en opstanding blijven wij stof en nietig. En God is groot en heilig. Dit is een gepaste houding, gemeente. Die Abraham hier ons voorhoudt. En tegelijk ook hem niet los kunnen laten. Dat is nou ook een kenmerk van genade. Van het leven met de Heer. Dat je je onwaardigheid beseft. Klein bent in jezelf. Maar dat je toch de Heer niet kunt loslaten. En aanhoudt. Misschien, heren, zijn er 45. Ik zal de stad sparen, Abraham. Ja, misschien zijn er 40. Of 30. Of 20. Of 10. En ik stel me zo voor dat Abraham steeds zachter praat. In plaats van dat ik nu steeds harder praat. En dat hij steeds dieper buigt. En steeds is dat antwoord van de Heer: ik zal het niet doen. Ik zal de stad niet verderven als er 10 rechtvaardigen zijn. Nou, Abraham, 5 dan? Nee. Abraham, hij stopt met 5. Is dat omdat de Heer zich omdraait of omdat hij zelf beseft, nu moet ik halt houden. Hij beseft, en dat beseft u toch ook, als je dit leest, dat God oog heeft voor de rechtvaardigen. En dat hij rekening zal houden met de rechtvaardigen. Dat hij de rechtvaardigen niet zal straffen. Maar gemeente, ook dat andere, dat hij de onrechtvaardigen wel zal straffen. Die schreeuw in Sodom, dat schreeuwen wat de zonde doet, dat klinkt afgrijzelijk in Gods oren. In de oren van Abrahams heilige vriend. De rechter van de ganse aarde. En straks zal Sodom verwoest worden en het vuur zal neerdalen uit de hemel. Gemeente, die staan natuurlijk niet zomaar in de Bijbel. We leren hier hoe God over de zonde denkt, maar ook wie Abraham is. Als stamvader van het volk Israël. En we leren van dit gebed. Het gebed van de Vader van alle gelovigen. Het staat geschreven, gemeente, opdat we het zouden leren nabidden. Bewogen, ernstig En het goede zoekend voor elke naaste. De zonde haten, dat wat zo schreeuwt in Gods oren. En tegelijk medelijden hebben met zondaar en bewogenheid. En vurig bidden om hun behoud. In de wetenschap dat de Heere zelf zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En hoeveel is een ziel ook alweer waard, een mens? Bidden. Voor Sodom. Voor mensen die opgaan in luxe. Die opgaan in het leven voor zichzelf. En die met God geen rekening houden. Dat. En want je kunt heel goed zijn voor andere mensen. Maar als je God niet op de eerste plaats hebt in je leven. Dan sta je nog aan de verkeerde kant. Bid uw gemeente voor uw naaste. Aanhoudend zoals Abraham dat deed. Voor de regering die God over ons heeft aangesteld om ons land en volk te regeren. En je kinderen, natuurlijk, zeker als het roer van hun leven niet gericht is op de liefde van Christus. Op zijn woord. Naarmate er harder geschreeuwd wordt naar God. Zoals in Sodom. Naarmate de afkeer van God en van de Bijbelse waarden en normen groter wordt in de samenleving. Bidden. Bidden. Hebt u niet de hemel te bestormen, gemeente? O God, stel dat oordeel nog uit. Opdat er nog mensen behouden mogen worden. Tot inkeer mogen komen. Hoeveel is een ziel ook alweer waard? Een mens? Eentje? En is God het niet veel meer waard om gediend te worden? Een christen is toch een bidder gemeente. Niemand heeft Abraham erom gevraagd om te bidden. Niemand heeft hem ervoor bedankt. Maar de Heere vraagt het. Hij blijft voor Abraham staan om hem als het ware uit te lokken tot dat gebed. En zo wil hij u uitlokken om niet te leven voor jezelf, voor het hier en nu, maar om te leven voor God. Gedreven door de liefde. Ik heb hem gekend. Dat is de bron. Dat is de bron. De liefde van God in Christus. En kent u die God zo, gemeente? Diep, o God, in stof gebogen als een mens, maar dan toch biddend om en hopend op genade. En recht. Nou, dat was iets over de inhoud van het gebed. Nu het derde. We hebben de aanleiding gezien. Iets van de inhoud. En dan nu de verhoring. Gemeente Abraham heeft voor Sodom gebeden. En er zijn blijkbaar zelfs geen 10 rechtvaardigen te vinden in de stad. En nu is het de vraag of de Heere dat gebed dan, ja, gehoord heeft hij wel, maar ook verhoord. En verhoord heeft. In vers 33 lees je dat de Heere weggaat. En dat Abraham weer naar zijn tent gaat. En dan komt dat aangrijpende hoofdstuk 19. Over de verwoesting van Sodom en Gomorra. We openen dat hoofdstuk ook over te slaan, omdat we nadenken over Abraham. Dus de volgende keer gaan we weer verder met het hoofdstuk daarna. Maar wat blijkt dan? In dat hoofdstuk 19, dat de Heere het gebed van Abraham verhoort. Wat zei Abraham in vers 25? Het zij verre van u, de rechtvaardige, met de goddeloze te doden. En dat doet de Heere dan ook niet. Hij zal de stad sparen als er een minimum van rechtvaardigen te vinden is. En als die er niet zijn, dan spaart hij in ieder geval wel de rechtvaardigen. Die ene, Lot. Dat Lot rechtvaardig was, dat lees je later in de Bijbel. In 2 Petrus 2. De Heere hoort het gebed. En verhoort het gebed van Abraham. Kijk ook maar in vers 29 van hoofdstuk 19. Daar lees je in het geschieden toen God de steden van deze vlakte verdierf. Dat God aan Abraham dacht. En hij leidde Lot uit het midden van deze omkering. U kent de geschiedenis hoe de engelen Lot, zijn vrouw en zijn dochters vastgrepen en ze de stad uitsleurden. Lot bevrijd, niet omdat hij rechtvaardig was. Nee, niet omdat. Als dan Lot gelegen had, dan was hij in Sodom gebleven, gemeente. Het was omdat God aan Abraham dacht. Als een vriend. Die als stof en as voor hem neerlag. En bad. Smekend om recht. Jacobus zegt in zijn brief. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Brengt veel tot stand. En daarom houd aan, grijp moed. Het gebed voor hen die je lief zijn. Al zien we niet altijd met onze ogen dat de Heere hoort en verhoort. Er is toch veel meer dan dat wij zien. De Heere hoort het gebed. En verhoort. Niet omdat wij zo goed zijn, gemeente. Nee, niet omdat onze gebeden zo goed zijn. Bidden is goed, maar onze gebeden zijn altijd bevlekt. Zoals ook wij bevlekt zijn. We kunnen met onze gebeden niet voor God bestaan, nee. Wie van ons kan het zeggen? Mijn gebed is een goed gebed. En mijn manier van bidden, ja, dat is goed. Nee, toch? Moeten we niet allemaal belijden dat het tekort is? En bevlekt? En gericht op onszelf zo vaak? Wat dan? Ophouden met bidden? Nee, want de Heere zegt het. Bid en u zal gegeven worden. Niet ophouden. Wat dan wel? U moet en mag naar hem. Van wie Abraham een type was. De Heere Jezus. Die grote voorbidder. In de hemel. Die op aarde met de overtreders is geteld geweest. Vele zonden gedragen heeft. En ook voor de overtreders gebeden heeft. Hij is de enige geweest die volmaakt rechtvaardig was in zichzelf. In een wereld vol zondaren. Zijn leven was volmaakt. Hij bad aan het kruis voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Vader, spaar hen nog. Hij bidt voor zijn kerk. Hij bidt voor hen die door zijn woord nog in hem geloven zullen. Die nog bekeerd moeten worden. Die de Heere Jezus nog moeten leren kennen. Zo bidt hij ook voor het volk van Israël. Het volk van de Joden wereldwijd op dit moment. Om vervulling van de belofte. En zolang hij daar nog om bidt, gemeente, blijft deze wereld nog bestaan. En is het oordeel er nog niet. Dan kunnen mensen als u, jij en ik, en Lot bevrijd worden. Niet om onze rechtvaardigheid, nee. Niet om Abraham, wel op het gebed van Abraham was het dat Lot gered werd. Maar het is ten diepste om Jezus wil. Om Jezus wil, die het offer heeft gebracht. Om ons van de ondergang, de omkering, vuur en zwavel te bevrijden. Als de Heere verlost, als de Heere redt. Als de Heere vergeving schenkt. En liefde tot Christus geeft in je hart. Het is allemaal vanwege de kruisdood van God zo. De gemeente, hij is de weg. Hij is de weg die u moet houden. En Abraham moest zijn kinderen leren om de weg van de Heere te houden. Nou, in het Nieuwe Testament kun je zeggen, hij is de weg. Je kunt alleen maar bekeerd worden. Je kunt alleen maar zalig worden. Als je de Heer Jezus nodig krijgt.
En niet meer zonder de Heer Jezus kunt leven. Niet meer zonder zijn offer kunt. En daarom staat hij zondag aan zondag voor u in het gewaad van zijn woord. Zoals God voor Abraham bleef staan, opdat Abraham zou bidden, zo staat de Heere Jezus voor u. En beveelt en dringt met de tranen in zijn ogen als het ware. Om hem te zoeken, om hem lief te hebben. Opdat hij zijn genade aan je kwijt zou kunnen. Als je dat niet doet. Als je aan de Heer Jezus voorbij leeft. De Heer Jezus zegt in Matteüs 11. Dat het Sodom. De mensen die in Sodom woonden. Verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel. Dan de inwoners van Capernaum. Waarom? Omdat die inwoners van Capernaum elke dag het woord van de Heer Jezus konden horen. Hij woonde in Capernaum, Jezus. Hij wandelde daar rond, hij preekte daar, hij deed daar wonderen. Ze waren tot de hemel toe verhoogd. Maar ze bekeerden zich niet tot hem. En wij, gemeente. Als de Heer Jezus zondag aan zondag tot u komt in zijn woord. Wend u naar mij toe. Word behouden. Komt heilwaars tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Als je de Heer Jezus mag kennen, dan is dat een woord zoet voor je hart. Maar als je Christus niet lief hebt en niet nodig hebt, waarom niet? Is er iets op hem aan te merken? Is er iets op hem aan te merken? U denkt misschien bekeerd te zijn zonder Christus lief te hebben, maar dat kan niet. Zonder in zijn wegen te gaan en zijn woord te gehoorzamen, dat kan niet. Dan bedrieg je jezelf. De Heere staat voor u. Tot de hemel toe verhoogd. De inwoners van Capernaum. En wij ook, gemeente. Wij ook. Wij zijn zo bevoorrecht. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Er is genade bij God. In deze wereld heeft ooit een kruis gestaan. Weet u waar dat kruis stond? Weet je waar het kruis van de Heer Jezus stond? Ja, op Golgotha natuurlijk. En bij Jeruzalem, hè, buiten de stad. Jawel. Maar in Openbaring 11, daar kun je lezen dat het kruis van de Heer Jezus in Sodom stond. In Sodom. Hoezo dan? Nou, Jeruzalem wordt daar Sodom genoemd. Jeruzalem, het toppunt van goddeloosheid. Hoe schreeuwde Jeruzalem niet naar God toen ze de Heer Jezus kruisigden? Maar hij wilde dat. En hij gaf zichzelf. Dat kruis stond in Sodom, te midden van de goddeloosheid. Niet tussen de brave burgers, maar tussen de vloekwaardigen, tussen de schreeuwers, midden in het oordeel van God. Ja, hij is echt met de misdadigers gerekend. Met de Sodomieten gerekend. En met de Jeruzalemieten. En met de mensen, middelharnis. En gemeente, daar wil de Heer nou zijn werk verrichten. Daar wil hij zalig maken. Waar zijn kruis stond. Aan de voet van dat kruis. In Sodom. Waar mensen zich het oordeel waardig keuren. En gaan buigen. En Gods geest het hen leert. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waard. Ik heb geen genade verdiend. Mijn zonde verdient wat Sodom kreeg. Mijn zonde verdient de zon van vanmorgen en van gisteren. Mijn zonde verdient wat Sodom kreeg. En dan toch, daar waar Christus gekruisigd werd, ziende op hem, niet in die belijdenis blijven steken. Want dan kun je nog zonder genade, gemeente. Maar dan ook opzien naar hem, Jezus. Die in het oordeel van God verteerd werd. Door de gloed van Gods heiligheid. Jezus. En zo staat hij voor u. En mij. Om ons aan bidden te zetten. Maar ook opdat hij zijn verdiensten aan u kwijt kan. Hier is mijn hart, zegt de Heer Jezus. Geef mij jou en uw hart. Hebt u hem nodig, gemeente? Die aan hem voorbij gaat, die komt om. Maar wie hem nederig te voet valt, wordt behouden. De Heer is traag tot toorn. Hij toornt niet zomaar, zo hebben we gezien, hè? Maar eens dan beantwoordt hij het roepen van onze zon. Jawel, met zijn eeuwige straf. En als je dan geen borg hebt voor je ziel. Als je dan Christus nooit hebt leren omhelzen. Oh, wat dan? Wat dan? Verloren. Voor eeuwig. Maar er is God niet onbewogen onder, gemeente. Jezus, hij weende over Sodom. Hij weende over de stad Jeruzalem. Komt toch tot mij. En als je gekomen bent, als je je verzet mocht opgeven, aan zijn voeten terechtgekomen, dan mag het gelden. Zo is er dan nu geen verdoemenis, geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Door het geloof, ik voor u, omgekeerd als Sodom. Dat u eeuwig zou leven. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, wat bent u goed. Dat u ons dit woord schenkt. Een woord waarin u laat zien dat u geen lust hebt in onze ondergang. Maar in ons behoud. Een woord waarin u ons oproept om te bidden. Voor mensen om ons heen. Een woord waarin u ons wijst. Die grote voorbidder, die volmaakte rechtvaardige, die in Sodom wilde sterven. En met zulke mensen gerekend wilde worden. Omdat er voor mensen die er in Sodom woonden, en in Middelharnis en waar dan ook, behoud zou zijn. Heren, nu hopen we straks naar huis te gaan. Of naar de plaats waar we naartoe willen. Waar we verwacht worden. En dat kan op twee manieren, heren. We kunnen schreeuwend naar huis. Doordat we in de zonde blijven leven. En biddend. Heere, bewaar ons voor dat eerste. En wilt u door uw Heilige Geest ons oog en hart geven voor uw liefde? Wilt u zo onze dank aanvaarden? Wees u met ons deze verdere dag. Zegent u de zondagschool, de juffrouws en de meesters, de kinderen, het woord wat verteld mag worden, de psalmversjes die geleerd zijn en opgezegd worden. Heren, mogen die woorden ook niet alleen in het hoofd van onze kinderen gaan zitten, maar ook in het hart. En wilt u ons vanavond weer bij elkaar brengen rond uw woord en de belijdenis. Het gebed opnieuw, het Onze Vader. Zegen ons, Heere. En verlaat ons niet. Vergeeft u de zonde. Zegent u het goede. En neem ons onder uw hoede. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 2, vers 6 en 7. 2, vers 6 en 7.
Thank you.
ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.